Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Kijk Formule 1 met Viaplay bij Glasvezel plus TV van T-Mobile. Nu 4 maanden Viaplay cadeau. Check alle voorwaarden op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop.
Het weekend van de updates. We hebben een nieuwe bijnaam voor Max Verstappen. En we hebben ook gelijk een nieuwe leider in het WK-klassement. Welkom bij Pitstop, de Formule 1-podcast van het AD. Waarin we elke week de Formule 1 bespreken. Dat doen we met onze verslaggevers Marijn Abbehuis en Arjan Schouten. Afhankelijk van wie er ter plaatse is. En vandaag vanuit Barcelona, Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef. Jij noemde het, Arjan, een masterclass hoofd koel houden vandaag. Maar dat was wel nodig in die hitte, geloof ik, hè?
Ja, zo de mythes, zeg. Ik zit nog na te zweten. Je hebt zo'n temperatuurmeter op die monitoren in de perszaal. En dat begon te klimmen. Ik was heel vroeg, toen was 29 graden. Dat is lekker, weet je wel. 9 uur 's ochtends, 29 graden. Nou ja, moet je al niet meer gaan hardlopen. Maar die bleef maar klimmen. En op een gegeven moment stond hij op 37,4. Toen dacht ik, nou, dit is wel een van de warmste die we ooit gehad hebben de laatste jaren.
Want jij hebt nog hard gelopen toch ook op het circuit, zag ik?
Ja, op zaterdagavond na de quali. Het stond er een beetje wind, maar dat was net een föhn al. Maar toen was het al een graad of 31, 30. Maar vandaag was het echt belachelijk warm.
Ja. Het was warm, dat doet dat met banden, maar ook wind. Want ik zag een aantal man er toch vanaf gaan in bochtjes dat je denkt, hè, Verstappen onder andere, maar ook Sainz. Dat deed toch wat met die wagens?
Ja, het was een rare wind, want de ene keer was hij er wel, de andere keer was hij er niet. Was bij vlagen, je kon het niet voorspellen. Op die monitor waar ik het net over heb, daar stond ook windsnelheid 3 meter per seconde. Ja, goed, dan moet je niet gaan vliegen, zeg maar, op Scheveningen. Maar opeens was die er dan en dan weer niet. En ja, dat hoort denk ik allemaal bij dat extreme weer. Maar dan ben je af en toe even je auto kwijt, denk ik.
Ja, dat blijkt. Nou goed, laten we straks ook nog praten over Nick de Vries, die zijn debuut maakte in een Formule 1-auto. Dat deed hij op de vrijdag tijdens het testen. Misschien moeten we het nog even hebben over de toekomst van Spa. Eerst maar eens die race in Spanje. Want dat was natuurlijk een race, als je daar na een paar rondjes naar zat te kijken, dacht je, Max gaat deze race helemaal niet winnen. Die moet blij zijn als hij derde wordt.
Ja, je denkt, dit gaat helemaal verkeerd. Je zit dan een verhaal te schrijven voor online. En wat denk je? Hè? De upgrades, updates, dat soort dingen, die werken erg bij Ferrari. En hij waait er zelf vanaf, zit vervolgens te vloeken omdat weer die DRS niet werkt. Hetzelfde heuvel wat hem in de kwalificatie eigenlijk die laatste poging op een poolhondje ontnam. Deed hij overigens zelf vrij luchtig over. Maar ik denk dat daar toch nog wel even wat woorden over gaan vallen. Want in de race deed het behoorlijk pijn. Uiteindelijk kost het hem niks. Hè? Vanwege de pech van een ander. Maar het sloeg om. Hè? Het was een race met twee helften, zoals hij het zelf omschreef.
Maar dit is toch wel het mooie aan dit seizoen. Want nu komen al die updates erin. En je ziet ze worstelen met banden, wat ze moeten doen. Ze hebben eigenlijk, je hebt geen idee meer hoeveel stops nu normaal is op bij races, waar je normaal kon uitrekenen, 1 stop kan nog wel in Barcelona. Is het nu 2 of 3 stops?
Ja, zelfs Pirelli weet het niet meer, hè?
Nee, die geven ook een window aan dat je denkt, dat maakt niet meer uit.
Nee, maar iedereen is nog een beetje zoekende. Dat merk je gewoon heel erg, want kijk, die vorm van Red Bull, kijk, ze zijn snel, hè? Laat dat voorop staan. Een goede auto, niks mis mee. Maar hoe ze dit seizoen presteren, daar waren ze de afgelopen jaren met die dominante Mercedes naast hun gewoon niet meer weggekomen. Want dan wordt elk klein foutje wordt afgestraft. En dat weet Verstappen ook echt wel. En daarom hamert hij, je moet maar eens opletten wat hij zegt door die weekend heen. Hij hamert de hele tijd op, perfectioneer zo'n weekend nou eens. Hij zei het vandaag weer. Ik bedoel, we zijn geen robots, zei hij. Foutjes kunnen voorkomen, maar die moeten we echt wel gaan minimaliseren. Hij zei een dag eerder ook al, allemaal leuk en aardig, we zijn snel, maar we moeten ook aan die snelheid op 1 rondje gaan werken. Dus hij blijft, hoe crescendo het ook mogen gaan, hè, hij staat gewoon na 6 races weer waar hij stond als wereldkampioen op 1, maar hij blijft maar benadrukken dat het echt nog wel beter moet. En dat is ook niet zo gek, want Ferrari gaat ook nog wel verbeteren en die hebben snelheid. En stiekem komt dat Mercedes toch ook weer een beetje dichterbij.
Ja, want die upgrades die bij Mercedes zijn gedaan, die waren niet zo heel slecht.
Nee. Kijk, het is nog niet een Mercediaans, hè. Maar omdat al die andere kampen uitvalbeurten hebben, staan ze er ook weer niet zo heel belabberd voor.
Nee, maar volgens mij staan wel, de afstand in de race is dan wel te groot ten opzichte van de Red Bull en ten opzichte van Ferrari.
Zeker, kijk, dat vragen wij dan natuurlijk allemaal aan Helmut Marko en Max Verstappen en Christian Horner van is Mercedes nu terug? En dan zeggen ze allemaal terecht, nou ja, ze hebben wel een stap gemaakt, maar ze kunnen ons nog niet challengen. En dat is helemaal waar. Nog niet. Laten we dan de nadruk maar op nog niet leggen. En als je naar het wereldkampioenschap kijkt, zie je Russell gewoon volgens mij op een puntje of 74 staan. Dat is ook niet zo'n groot gat, hè?
Ja, vind je dat niet zo'n groot gat? Dat is wel
dat
groot.
Vind ik niet zo'n groot gat. Ik vind een gat van 46 punten na 3 races, dat vind ik een groot gat.
Ja, maar dat komt omdat...
Maar dat gat is er helemaal weg al, hè? Weet je, dat bedoel ik maar eigenlijk te zeggen.
Dat is waar, daar heb je gelijk. Maar dat is ook, hij staat op 74 punten, Max staat op 110 punten. Dus het gat tussen die twee is minder dan 36 punten. Dus dat is in te lopen natuurlijk tussen Russell en Verstappen. Maar je kan ook zeggen, dan moet je wel een wagen voor hebben om bovenaan te eindigen. Dat hebben ze natuurlijk nog niet.
Dat heeft hij nog niet. Maar als je nou eens de stappen vergelijkt die Ferrari en Red Bull nemen de afgelopen weken en de stappen van Mercedes, dan kan je toch eigenlijk alleen maar concluderen dat stappen met 7 mijlslaarzen zijn die Toto Wolff aan het zetten is. Want die komen wel van ver, hè? Door een paar weken geleden was het eruit in Q1.
Ja. Ja, ik vind het een beetje lastig om daar het vergelijk te trekken. Heb je dat ook niet een beetje? Het is zo moeilijk om te bepalen waar een team nou staat. Omdat de rest ook heel erg. Iedereen heeft upgrades meegenomen en updates aangebracht. Die hele auto is volgepakt met nieuwe dingen overal. En toch zijn er gewoon ook teams niet beter op geworden. Dus, de vraag is ook een beetje: wat moet je nou voor waarde hechten aan deze updates?
Ja, dat is een beetje het verhaal van het seizoen. En ook weer van deze race. Want Max Verstappen kon ook niet anders dan de conclusie trekken van... Nou ja, we hebben gewonnen, we hebben wat geluk gehad. Maar tegelijkertijd hebben we ook gezien dat Ferrari weliswaar niks presteert. Maar wel gewoon een stap weer zet in snelheid. Want je had dan maar moeten zien of die Leclerc kon achterhalen natuurlijk. Want die was echt wel gevlogen. Mede ook omdat de Verstappen er even afwaaide. Maar ja, het vertekent allemaal zo, hè. Ik bedoel, dan zit er ook nog eens een Sainz in de wagen die toch wel nu stelselmatig aan het bewijzen is dat Red Bull uiteindelijk wel de juiste man heeft laten promoveren, 6-7 jaar geleden. Nee, nu overdrijf ik een beetje. Wanneer was dat? 6 jaar geleden.
6 jaar geleden, ja. 20 jaar geleden al. Nee.
Kijk, daar was Sainz destijds heel verbolgen over, maar ik denk dat Red Bull op dit soort dagen ook wel denkt, nou, misschien hebben we er toch wel goed aan gedaan om Max in die auto te zetten, of niet?
Ja, of is Sainz geen tweede rijder? Kan ook, hè?
Dat hij... Gelul.
Oh, sorry.
Hij levert gewoon niet.
Nee, dat is waar.
Nee,
dat
en dat is wel een beetje een patroon aan het worden.
Ja. Maar dan eventjes naar die auto's. Ik bedoel, we hebben gezien, het is allemaal sneller. Verstappen had een probleem met zijn DRS. En dat had hij op zaterdag. En dat had hij op zondag ook weer. Daar was hij niet gelukkig mee. Maar dat maakte wel ook een groot verschil, toch?
Ja, natuurlijk. Daarom was hij er ook niet zo gelukkig mee. En hij werd er op een gegeven moment ook echt helemaal tureluurs van. Dat hoorde hij wel, die boordradio.
Ja.
Waarom krijgen we dit nou in hemelsnaam niet aan het werk? En ongelooflijk en dit en dat. Echt voeteren. En dat snap ik ook wel. Want het is zoiets... het is of dat jij op je afstandsbediening zit te drukken en dat je HDMI 1 aan wil zetten omdat je een dvd'tje wil kijken en hij blijft hangen op Netflix, zeg maar. Het is zoiets simpels is het, hè. Gewoon een drukje op de knop.
Ja.
En de persconferentie na afloop was wel mooi. Joost Nederbelt van nu.nl, die ging dat toch nog eens even vragen. Ging dat nou allemaal wel goed? En toen zei hij, toen was Max even klaar met. Toen zei hij, ja, maar ik ben toch niet dom. Ik heb op een gegeven moment 50 keer op die knop gedrukt. En er gebeurde niks. Ja, dan functioneert het gewoon niet. En ja, weet je, het is een miljardensport en er zit enorm veel technologie in. Maar af en toe is het zo simpel als een drukje op de knop dat niet werkt.
Nee, ik vond het ook zo mooi dat hij op die boordradio te horen kreeg. Max, als je naar die laatste chicane ingaat, raak dan niet zeg maar de broodjes, maar doe dan pas daarna het knopje indrukken. Alsof dan daarmee het knopje verkeerd zit of zo.
Ja. Op de curbs, van de curbs. Helmut Marko, die hebben we een afloop gesproken. Die begon ook nog van de gewichtsreducerende maatregelen. Hoe ligt het auto? Dat helpt ook allemaal niet mee. Ja, het zal allemaal wel. Maar de DRS doet het bij alle teams en bij Red Bull niet. Dus ik begrijp best dat Verstappen daar een beetje irriteert over.
Bij Verstappen doet hij niet, want bij Perez deed hij het wel.
Nou ja, ook dat. Ja. Maar ik ben er zeer benieuwd. Kijk, dat gaan wij natuurlijk nooit weten. Er wordt een gezegd, hetzelfde probleem als gisteren, mechanisch, blablabla. Maar... ja, als ik zoiets met mijn apparatuur zou hebben, dan zou ik het echt allemaal afrotten en er gewoon iets heel nieuws op zetten. Ik ben zo benieuwd of dat dan ook gebeurt.
Nee, ik weet het. Ik ben blij dat deze microfoon het nog doet. Want anders moet ik gaan uitleggen aan de podcastafdeling dat jij een nieuwe microfoon nodig hebt. En dan moet ik dat gaan uitleggen voor jou.
Ja,
natuurlijk.
Echt, weet je. En twee keer haper, ik miet er hem zo uit het raam.
Ja, ik weet het.
Dat is nog moeilijk over.
Ik ken je langer dan vandaag.
Het budget is enorm bij DPG.
Ja, winst er genoeg. Nee, we hebben ook niet een bepaalde restrictie daarvoor. Dan hebben we ook een salary cap voor dit soort dingen. Een budgetrestrictie, wat er wel niet
mag. Ja, maar dat plafond is nog lang niet in zicht.
Oké, goed zo.
We gaan eerst nog naar Singapore.
Ja. Dan die race. Want dan komt dan die race. Jij noemde het net al, eigenlijk in 6 races. Alleen Italië was een flawless weekend, eigenlijk. Als je het in punten bekijkt, met alles winnen. Hè? Sprintrace, kwalificatie, race. Maar eigenlijk ook tot op heden nog geen enkel perfect weekend gehad.
Nee. En daarmee komt hij dus weg, uiteindelijk.
Dus hoe dichtbij zit Mercedes dan eigenlijk? En hoe dichtbij is Ferrari dan eigenlijk? Als Red Bull nog geen één keer een perfect weekend heeft gehad.
Je hebt er gewoon nog helemaal geen helder beeld bij. Hè? Nee. Je kan het twee kanten op redeneren. Je kan ook zeggen, als Red Bull wel perfect gaat werken, ja, dan worden ze lachend kampioen. En tweede misschien wel. Alhoewel, het is lastig. Maar op de zaterdag concludeerden we bijvoorbeeld na de kwalificatie dat hij miste opnieuw net pole. Maar vorig jaar heeft hij 10 keer pole gereden op zaterdag. En nu staat hij op 1, wat eigenlijk niet eens een pole uit de reguliere kwalificatie is. Want dat was kwalificatie op vrijdag en dan sprintrace. En zo kwam hij op pole, ja. Weet je wel, in Imola. Zeg toch wel iets.
Ja.
Vind ik.
Ja.
Ik bedoel, dit is zo'n kwalificatie, hè, over 1 rondje vind ik altijd wel een hele... Ja, vindt iedereen. De tijdrit bij het wielrennen. Dat is gewoon een perfecte aflezing van waar sta je als auto. En... Ja, elke keer op een of andere manier lukt het daar dan toch nog niet helemaal. En dat, ja, nu is het zo'n klein dingetje als een DRS. Maar ook met die DRS open had hij het nog maar moeten doen natuurlijk. Ik bedoel, het was wel een redelijk perfect rondje wat Leclerc daar uit zijn mouw schudde.
Ja, wat dat betreft weet je dus nog steeds niet. Er zit heel veel rek in, lijkt het, in die auto. Maar je weet het niet zeker, omdat het steeds ergens iets niet goed gaat bij die Red Bull. Waardoor het is ook een beetje...
Is het niet ergens ook wat we gewoon voorspeld hadden voor dit jaar?
Ja.
Ik bedoel, het is een jaar... Volgens mij hebben we wel eens gezegd... Het wordt een jaar van adaptief handelen, hè, naar de situatie. En flexibel zijn en je niet snel neerleggen... en je niet willen verliezen in een verkeerde richting... en dan eindeloos door blijven bouwen. Wat we bij McLaren wel eens dachten de afgelopen weken. En ik denk dat Red Bull dat wel aardig beheerst. Dat zie je ook wel. Weet je, ze hebben best wel veel problemen vandaag. Maar daar weten ze dan toch weer op een handige manier omheen te rijden. En ja, dan valt het kwartje een keer jouw kant op. Maar zoals Helmut Marko zei, wij hebben ook 2 cadeautjes aan Ferrari gegeven. Dus uiteindelijk is dit cadeautje pas half terugbetaald. Zo kan je het ook zien, hè?
Ja, maar dan denk ik nog wel, als je dit nou weet aan de voorkant, dan snap ik dat je boos, geïrriteerd en gefrustreerd bent. Maar eigenlijk moet je dat in die boordradio's moet je dat nog eventjes, weet je, ik snap dat het vervelend is dat DRS niet werkt. Maar hou dat hoort erbij, zeg maar, kennelijk dit seizoen.
Nee, man. Nee,
nee, moet dat wel?
Kan je nou schoor? Ja, tuurlijk.
Dat vind jij leuk, dat vind jij mooi. Dat
Verstappen zich opeens als een... Nee, kom op. Wel even gewoon de primitieve emotie af en toe eruit laten komen, hoor. We zijn mensen. Bovendien, niks is zo vervelend als een redelijk simpel stukje techniek wat niet werkt, toch?
Ja, nee, precies. Ik bedoel, je bent 1 weekend niet op pad met je Mac en je ziet gelijk hoe het gaat, hè? Dat je weer met een Microsoft-apparaat zit.
Ik zit te tikken op Windows. Ik heb denk 21 stukjes getikt dit weekend, maar ik weet nog steeds niet hoe ik een streepje van links onder rechts boven op de E krijg. Andersom weet ik het wel. Ik zit boven de tab, maar ik zoek me helemaal de kleren op dat ding.
Moet je maar blij zijn dat je nog geen update hebt moeten draaien.
Nee, ik heb wel een updateje nodig, denk ik.
Of 20. Ja. Goed, uiteindelijk komt het goed omdat Leclerc ineens uit het niks dus ook een probleem heeft. Weer een technisch probleem en dus uitvalt. En dan komt het allemaal goed voor Verstappen. Met een goede tactiek trouwens, dat moet er wel bijgezegd worden. Dat hebben ze goed gedaan.
Ja, was wel mooi. Er zaten een paar Italiaans in die pers zou heel hard te juichen toen Max het grind inwaaide. Maar die waren een paar rondjes later... Ja, die viel een beetje stil, zeg maar. Ja, zo gaan die dingen. Ja, waar kwam dat nou weer vandaan? Hè?
Ja.
Hoort ook bij dit seizoen. Past ook weer perfect in dit verhaal van deze podcast. Alsof het één groot rond geheel is. Dus echt niet normaal hoe jij dat allemaal neerzet. Maar we gaan nu ook naar Monaco toe. En daar gaat dus de thuisfavoriet, de Monegask. De enige echte Monegask van deze hele grid. Ja, die gaat daar met een pak twijfels heen. Je had natuurlijk gehoopt, ik haal hier een boost weg met dat upgrade pakket en ik ga Monaco's even huishouden. Maar ja, je kan het sentiment nu omdraaien. Je kan ook zeggen, hij moet daar terugslaan om zijn titeldroom in leven te houden, zeg maar. Dus,
maar toch denk ik op basis van die zaterdagkwalificatie dat hij wel tegen een beetje druk kan. Want toen stond de druk er ook volop bij de laatste kwalificatie bij Q3. En die pakte hij ook uiteindelijk fenomenaal natuurlijk, die snelste tijd, die pole.
Nee, ja zeker. Hij is wel een kwalificatiebeest. Ja. Ja. Nee, dat is absoluut waar. Ja.
En op Monaco is dat best handig op zich.
Monaco is dat best handig. Daar hebben overigens allebei de heren volgens mij een redelijk interessant verleden wat kwalificaties betreft. Dus ja, dat wordt echt een heerlijk duel. Ik kijk er nu al naar uit. Ja. Bovendien, Monaco, jij weet het ook. Die zondag is allemaal niet zo interessant. Het draait er allemaal om die zaterdag.
Nee, die zaterdag. En ik ben ook benieuwd naar de onboards op zaterdag. Op het moment dat, want die auto, die banden zijn natuurlijk hoger. Die zijn forser. Dus je ziet nog minder. En ik vond vorig jaar die onboards al zo indrukwekkend dat je door dat circuit heen gaat. Dat je denkt, wat zie je dan eigenlijk?
Ja.
Maar je ziet nog minder eigenlijk zometeen.
Ja, maar die hele Formule 1 in Monaco is eigenlijk al een soort olifant die in een konijnenhol probeert te stoppen. Het past niet, van alle kanten niet. Het circus past niet, auto's passen niet, straten zijn te klein, circus is te groot. En die auto's zijn nu nog groter en zwaarder en logger en onberekenbaarder. Dus daar gaan wij niet zonder rode vlag doorheen komen, denk ik.
Nee, dat vrees ik ook niet, nee. Was Verstappen na afloop opgelucht?
Ja, een beetje dubbel. Ergens zat wel de blijdschap hè, en het feit dat hij geluk had gehad. En ook wel dat hij het om wist te buigen. Maar ergens, ja, daar kwam ook wel steeds naar voren. Ook wel dat het ook hoop niet goed gegaan was. Niet dat de overhand voerde. Uiteindelijk staat hij gewoon nu 6 punten weer los van Leclerc. En valt alles in het pulletje. Maar ja, hij hamerde toch ook wel op alles wat niet functioneerde. Ja. Ik vond hem niet overdreven extatisch of zo. Nee.
Maar dat is ook omdat hij topsporter is en het beste en het meest optimale wil hebben. En dus eigenlijk daarnaar op zoek is.
Nou ja, zo hebben we hem ook wel leren kennen. Maar ik denk ook dat hij een heleboel naast de medelat van vorig jaar legde. En dat was natuurlijk een kampioensjaar. En dat was nagenoeg een perfect jaar. En dat is dit jaar nog niet. Absoluut
nee.
Niet.
Nee, het lijkt me ook lastig omdat maar volgens mij is dat voor iedereen moeilijk te accepteren. Ik bedoel, Lewis Hamilton, die had die botsing met Magnussen. En die zei toen bij rondje 20, naar rondje 1, zullen we de auto maar in de garage zetten en die motor bewaren. En toen na afloop was het toch nog prima dat hij al punten binnenhaalde.
Ja, meneer wilde de motor sparen en daarna was hij driver of the day. En best weather ever, best audience ever.
Ja.
Het kan snel gaan hoor, in het leven van Lewis Hamilton. Het is echt, het laat zo weer om.
Maar dat is wel mooi toch, dat het team ook gewoon zegt, nee, hou maar buiten. Je kan nog punten halen, geen zorgen.
Ja, maar uiteindelijk is dat ook gewoon de call die ze hadden moeten geven. Ja. Want je ziet maar hoe veranderlijk het allemaal kan zijn. En ja, Russell zei dat en Toto Wolff ook. Toto Wolff overdreven overigens een beetje hoor. Die zei, Lewis had de snelste wagen van het veld. En zonder die klapper van de Magnus had hij ook nog kunnen winnen. Nou, volgens mij is dat echt niet waar. Nee. Volgens mij... gingen de emoties daar even te lopen met onze vriendelijke Mercedes-vriend. Maar nee, er is wel een bladzij omgeslagen. Wat Wolff terecht zei, en dat vond ik wel een mooie conclusie. We zijn het middenveld inmiddels wel ontstegen. Toch?
Ja, maar dat je als Mercedes-baas dat moet zeggen, is toch eigenlijk rete pijnlijk?
Ja, Russell die verwoordde het mooi. Die zei, volgens mij zijn we 5 races, 6 races alleen maar bezig geweest met problemen aanpakken en oplossen. En nu gaan we ook eens een keer vermogen brengen en prestaties brengen. Die auto ook echt op snelheid brengen. En er resteren nog gewoon 16 races om dat gat, wat dus uiteindelijk helemaal niet zo groot is, zoals we al eerder geconcludeerd, toch weer een beetje kleiner te maken.
Ja, die banden, ik riep het net al even een bijzin. Weet iemand überhaupt hoe goed die banden reageren op circuits en dat soort zaken? Of is er iemand al een beetje achter, behalve Albon?
Nou, het is nog een beetje uitvogelen, maar dit was ook wel echt een extreme dag, hè, met zoveel hitte.
Maar dat gaan we volgende week in Monaco toch ook krijgen? Als
ik
er weer
ik weet het niet, maar dit was wel warmer dan bijvoorbeeld Saudi-Arabië.
Ja.
En dat klinkt best wel gek, maar het is wel waar. Dit was warmer dan Bahrein en Saudi-Arabië. Gewoon in Catalonië, waar je in 1:50 heen vliegt.
Ja.
Nee, maar het was echt extreem. Echt extreem. En ik denk dat ook een beetje het onvoorspelbare. Want je zat van tevoren, Pirelli ging volgens mij standaard uit de norm een 2-stopper. Maar Red Bull had eigenlijk al eieren voor zijn geld gekozen. En Max op een 3-stopper gezet en Perez op een 2-stopper oorspronkelijk.
Ja.
Pakt uiteindelijk niet zo vertuidelijk uit voor onze Mexicaan. Want die heeft eigenlijk weer 2 keer geleerd in de wedstrijd dat hij gewoon niet de kopman van Red Bull is.
Nee, dat is duidelijk.
En daar was hij zelf wel een beetje verborgen over. Want volgens mij in de outlap na de finish zei hij zoiets van we have to internally discuss this. En na afloop zei hij ook nog, er moet wel over gesproken worden. Maar dat hebben wij nog aan Marco gevraagd. En die zei, nou, geloof het niet hoor. Als Perez buiten was gebleven, had hij op zijn banden Max nooit achter zich gehouden. En dit was niet alleen het veiligste voor het kampioenschap, maar ook onze veiligste kans op een 1-2'tje. En ik neig toch te denken dat Marco daar wel een beetje gelijk in heeft.
Ja, ja, wat dat betreft moet je soms ook gewoon je plek kennen, toch, in zo'n team. En weten, oké, ik ben hier ter ondersteuning van. Bedoel, zorgen dat je zo snel mogelijk een 1-2 binnenhaalt en dat constructeurskampioenschap gaat binnenhalen.
Ja, nee, ik snap Perez wel. Die denkt natuurlijk, als ze hem op die twee stoppen hebben gezet en ze laten me staan en ik rij hem uit, dan win ik en dan ben ik helemaal het mannetje. Maar ja. Daarmee lopen ze eigenlijk een onnodig risico, want er was geen concurrentie meer van achteruit. Ferrari was weggeslagen, Russell konden ze denk ik wel achter hun houden. Dus dan moet je volgens mij gewoon productief handelen en niet wachten of het echt gaat lukken. Als je gewoon zelf alles in handen hebt om een 1-2'tje neer te zetten.
Maar doet het hem nou goed of kwaad in zijn contractonderhandeling? Want hij weet nog niet in welke auto hij volgend jaar zit.
Ja, als ik Red Bull was, zou ik hem toch snel verlengen. Want ja. Uiteindelijk laat hij elke keer ook wel zien dat het toch op de momenten dat het moet een teamplayer is. Hij geeft iets meer tegengas als bijvoorbeeld Bottas in zijn Mercedes-jaren. Mag ook. Het zou gek zijn als hij zich overal maar gewoon maar neerlegt. Maar ja, Verstappen bedankte hem ook een aantal keren vrij nadrukkelijk. Een goede teammate is. En hij zei uiteindelijk ook wel van dit was het beste voor het team, hè, Perez. En ik denk ook, hè, als de emotie gezakt is en hij kijkt vanavond nog eens een klein samenvattingje terug.
Ja.
Dan snapt hij het allemaal best wel.
Dat denk ik ook wel, ja, dat hij dat wel zou snappen. Nee, goed. Het was sowieso een bijzonder weekend. Ik zag trouwens een foto die jij twitterde. Als je op Twitter zit, volg hem eventjes, Arjan. Maar vanaf de grid vlak voor de race. En toen zag je Verstappen kwam aanlopen. Een enorme toestroom van media, camera's, alles eromheen. Toen vroeg ik me af, hoe is het dan bij de rest? Is het daar dan helemaal leeg of niet?
Je bedoelt dat hij in die auto zat? Dat hij met de auto de grid opkwam en dan stapt hij uit. Ja, dat is altijd wel echt een momentje. Maar ik moet zeggen, bij Leclerc staan veel mensen. Bij Max staan veel mensen. Altijd degene die op de front row staan, daar staat het vol. Hamilton staat ook nog wel wat volk, maar... Ja, als onze Chinese vriend Gao of Zou, of weet ik veel hoe ik het uit moet spreken, uitstapt, ja, dan staan er niet heel veel fotografen te klikken, hoor.
Oké,
dat is dat. Nee, ook. Maar natuurlijk, dat stormt allemaal op de grootheden af, natuurlijk.
Ja, nee, dat snap ik. Nick de Vries, vrijdag kwam hij in actie. Twee Nederlanders in actie op vrijdag. Hoe deed hij het? Want ik las de verhalen terug een beetje en alle reacties die jij hebt opgeschreven. En dan denk je, nou, die jongen zit zo dicht bij een stoeltje. Of is dat gewoon voor de show om te zeggen, Nick doet het allemaal prima en heeft geweldig gedaan?
Ik vind het moeilijk. Uiteindelijk deed hij gewoon wat hij moet doen. Hij deed het goed. Ik vond hem vooral ook naast de auto ijzersterk. Die jongen is in zijn optreden en met de media en... Dat beheerst hij echt zo goed, dat vak. Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om wat hij in de auto doet. Dat deed hij ook gewoon prima. Hij was redelijk snel op snelheid. Hij heeft veel input naar Williams gebracht. Uiteindelijk Latifi achter zich gehouden. Je moet je een beetje afvragen hoe knap dat is. Tegelijkertijd, Latifi is wel een jongen die al voor het derde jaar op rij in de Formule 1 zit.
Ja.
Een bak meer ervaring. Nick die vertelde dat hij 2,5 uur op de simulator in die nieuwe auto gereden heeft en daarmee basta. Hij heeft natuurlijk al 2 keer in de Mercedes gezeten, maar dat was de oude auto. Wel echt een ander iets als waar ze nu mee rijden. Deed hij allemaal goed. Maar natuurlijk, hè, daarna komt er een stroom aan lovende woorden en complimenten op gang. Dat zou ook gek zijn als ze hem gaan affakkelen natuurlijk.
Ja.
Toch?
Ja, nou, we hebben eens gekeken naar Nick de Vries. Nee, dat is helemaal niks.
Nee, dit is logisch. Maar ik dacht... Weet je, wat ze nu zeggen is allemaal prima. Dan luister ik toch wel met een half oor naar. Maar dan een dag later, als de hele Nick de Vries show... Want dat is het echt, hè. Als zo'n jong driver erin stapt, dan stroomt een bak media op af en iedereen gaat kijken. En ja, dan maken ze echt een showtje van. Maar een dag later ga ik toch nog eens luisteren. Want Dave Robson, de technische topman van Williams, die zat in de teambazen persconferentie. En die... die vertelde opnieuw dat hij het goed had gedaan en dat soort dingen. En dan kreeg hij natuurlijk de vraag, hoort Nick de Vries thuis in de Formule 1? Toen zei hij heel diplomatiek, Nick heeft eigenlijk al alles om een capabele rijder te zijn op de grid. Maar, daar kwam de maar, je weet, er komt een maar in dit soort verhalen. Maar, daar zijn er wel meer van. Ja.
Ja.
Die maar kon je eigenlijk niet gebruiken in dit verhaal.
Nee, als hij echt een kans had gehad, had hij daar moeten zeggen, we willen hem zo snel mogelijk vastleggen bij spreken. Of hij is echt een uniek talent, dat wil je dan horen.
Gaan ze natuurlijk ook niet zeggen, nee. Want Latifi heeft nog een contract voor dit jaar, neemt een hoop geld mee. Maar het is denk ik een beetje interessant, in hoeverre is Williams nou nog afhankelijk van die miljoenen van die Canadees? Want we kunnen allemaal wel stellen dat die Canadees eigenlijk inwisselbaar is voor een heleboel talenten.
Ja.
ook De Vries. Kijk, of je nou Latifi of De Vries in die auto zet, maakt eigenlijk niks uit. Ik denk dat De Vries het op lange termijn zelfs gewoon nog wel een stukje beter gaat doen. Maar heeft Williams met die Amerikaanse investeringsmaatschappij die er nu achter zit, die Canadese miljoenen nog nodig? Want ik denk dat we ook wel de conclusie durven trekken hier dat Nick De Vries niet die miljoenen mee gaat nemen vanuit Sneek. Of kunnen ze ook zonder? Kunnen ze zonder, dan maakt Nick De Vries een kans. Maar dan is die wederom niet de enige. Want er zullen er nog een paar jonge talenten, Formule 2, dat soort dingen zijn, die ook nog voor dat stoeltje gaan vechten.
Ik weet niet hoeveel papa Latifi betaalt hiervoor. Hoeveel er wordt meegenomen uit familiekapitaal. Want kijk, investeerders, maar investeringsmaatschappijen zijn wel gevoelig voor geld. Wat hoeven ze minder te betalen eraan natuurlijk. Dus natuurlijk. Dan kunnen ze zeggen, ja, weet je, dan hoeven ze minder erin te stoppen.
Ja. Nee, ja, dat speelt ook nog eens mee dat Nick De Vries natuurlijk een bedrijfscoureur van Mercedes is, in de Formule E zit. Mercedes stopt daar weliswaar, maar hij zal ongetwijfeld tal van aanbiedingen krijgen in die wereld. Zit ook nog in de WEC, de lange afstandsraces. Heeft ook nog een IndyCar getest vorig jaar. Dus om Nick De Vries hoeven we ons echt niet zo zorgen te maken, hoor. Die krijgt volgens jou gewoon een autootje, een stoeltje en een vet contract ergens. Maar of dat in de Formule 1 is, hij zei volgens mij zelf vrij terecht, dat ligt nu uiteindelijk niet in mijn handen. Ik heb laten zien wat ik kan. Ik heb mijn kans gepakt. Ik ben er tevreden over. En wat de toekomst brengt, dat zien we wel. Ja, ik denk dat dat nu gewoon de situatie is.
Ja, dan eventjes dat bruggetje dan maar maken gelijk naar Spa. Want we hebben allerlei nieuwe races erbij gekregen. Miami hebben we gezien. Groot spektakel, festival. Zandvoort vorig jaar heeft de ogen doen openen van menig circuitbaas. Spa is natuurlijk een traditioneel circuit. We hebben een nieuwe tribune dit jaar die erbij komt. Waardoor er meer toeschouwers bij kunnen komen. Maar je hoort ook veel mensen roepen langzamerhand. Gaat Spa nou wel in de toekomst nog op die kalender terechtkomen? Wat is je hebt gesproken met mensen van Spa. Wat is het beeld?
Ja, de commercieel directeur Stijn de Boever die was in Spanje. En ik was toch bezig met een verhaal over hoe circuits inspelen op de populariteit van Max Verstappen. Hè? Want hier, ja, we hebben het allemaal gezien hier. Er zat al een enorme oranje tribune met 6.000, 7.000 man. Maar dat krijgen we ook in Oostenrijk, zelfs Singapore, weet ik het wat allemaal. En Spa, die gaat dus helemaal inzetten op die oranje gekte. Nog meer dan voorheen. Om eigenlijk ook gewoon op de lange termijn een plaatsje op die kalender af te dwingen. En dat is wel interessant, want een paar jaar terug waren ze uiterst sceptisch over de komst van Zandvoort. Want dat ging natuurlijk ten koste van hun stuk van de taart, zeg precies. Maar. Die dachten, ja, hallo, ho eens even. Er kwam zelfs een exclusiviteitscontract boven tafel, dat zij de enige race in de Benelux mochten organiseren. Bleek uiteindelijk toch een beetje anders te zitten. Maar dat sentiment is helemaal weg. Ze beseffen daar nu ook wel dat twee races, zelfs 7 dagen achter elkaar, de populariteit van Verstappen is groot genoeg om die allebei uit te verkopen. 50, 60.000 man komt uit Nederland straks in eind augustus, die in Spa zijn. Nou ja, Stijn de Buffer zei eigenlijk, wij worden gewoon een tweede Dutch Grand Prix. Ze gaan helemaal inzetten op oranje. Er komen DJ's, evenementsterreinen. Het wordt echt een soort festivalsfeertje. En daarmee zei hij dus, en dat vond ik wel interessant, hij zei, wij moeten gewoon ver-Amerikaniseren, zoals hij het noemde. Want dat is de nieuwe F1-identiteit en wij moeten gewoon mee. Voor de purist is dit geen goed nieuws. Dat zelfs zo'n klassiek circuit als Spa denkt, ja, Netflix, Miami, alle beelden die op sociale media, wij kunnen niet achterblijven. Maar ik snap het wel.
Dus ik hoop dat alle Belgische grootheden, Koen Wouters komt daar natuurlijk, Van Clouseau, die komt daar rondlopen daar. De koning moet natuurlijk langskomen. Dat niet?
Ik heb natuurlijk al een beetje zitten vissen. Want als jij Nederlanders en DJ's, ja, dan denk ik dat wij wel een heel arsenaal aan DJ's kunnen leveren. Maar hij zei dat de België ook bekend staat om zijn internationale DJ's. Dus kom maar door.
Ja.
Wij zitten natuurlijk niet zo in de DJ's, daar zijn we veel te oud voor.
Hij zit niet zo in de DJ-lijn, maar als mensen het weten, laat het vooral weten via Twitter. Ja. Dan kunnen we ze alvast even bellen.
Ja, maar wat wilde ik nou zeggen?
Ja, het is wel bijzonder dat ze dus nu helemaal omgaan naar de oranje supporter. Want je hebt natuurlijk in Nederland ook nog heel veel mensen die geen kaartje kunnen krijgen voor die Grand Prix. Dus daar gokken ze een beetje op. Die mensen die afvallen, die gaan dan daar naartoe.
Ja, al zit Spa volgens mij ook al vol. Ja. Maar ze waren er wel echt mee bezig om ook. Kijk, dit is natuurlijk een drama, Spa. Met bereikbaarheid en campings en weet ik wat. Maar dat willen ze echt wel professioneel aan gaan pakken. Daar zullen ze ook wel naar Zandvoort hebben gekeken. Maar ik hoorde dat zo aan. En toen dacht ik, misschien kun je de organisator van Spanje ook even meenemen. Want god, mijn hemel, wat een jamboel was het hier. Echt
was erg,
zo slecht georganiseerd.
Ik zag het, ja.
Niet normaal. Niet normaal. Het is echt of dat ze... Kijk, ik ben hier best wel vaak geweest. En bij de testdagen, dan komt er 1500 man publiek. Nou, de organisatie was eigenlijk precies hetzelfde. Maar nu was er 110.000 man. op zaterdag en zondag. En daar waren ze, op die invasie waren ze totaal niet voorbereid. Echt slecht. Dus ik heb verhalen gehoord van Nederlandse fans die anderhalf uur in de rij staan voor een bekertje water. Ja, dat ga je toch gewoon gratis uitdelen. Zet een paar punten neer, man. Dus echt, het was zo bloedverziekend heet. De rij voor de trein. Terug 2,5 uur wachten om een boemeltreintje naar Barcelona te nemen. Wat eigenlijk maar 25 kilometer verderop ligt. Zo ongelooflijk matig georganiseerd. Maar ook bij ons, de media. Ja, dat maakt allemaal verder niet uit. Wij zijn niet belangrijk. Maar ja, dan nodig je 200 journalisten uit. En dan zet je één heel klein kamertje met eten en drinken neer. Waar de 10 hamburgers binnen 5 minuten weggestolen zijn. En verder zoek je het allemaal maar uit. Maakt niet uit, wij komen er wel uit. Maar behandel die fan die echt een heleboel geld heeft betaald wel even met iets meer respect, zeg.
Ja, toch best opmerkelijk voor een circuit en voor een Grand Prix die al een tijdje op de kalender staat dat dit zo gaat, hè?
Ja, maar dat is het dus. Kijk, dit was een hele grote Grand Prix in die gouden jaren van Alonso, hè?
Ja.
Dat is het, 2004, 2005, 2006. Toen was het die altijd uitverkocht. Maar dat is wel 15 jaar geleden. De laatste jaren, ja, hoeveel man ze er geweest zijn? 50, 58.000. En nu bam, gewoon het dubbele. En ja, daar waren ze helemaal niet op berekend. En ja, vind ik dan toch wel. We komen van Miami en daar hebben we allemaal zitten doen of dat het allemaal overgeorganiseerd was. Maar dit was wel even een downgrade, zeg maar.
Ja, snap ik. Nou goed, op naar volgende week. Monaco, daar wordt alles tot in de puntjes verzorgd. Kreeft en caviar staat op jou te wachten natuurlijk. Alsmede de flessen Moët et Chardon en andere zaken. Want ja, je mag je gaan laven aan aan het prinsendom natuurlijk.
Weet je dat het eigenlijk door onze collega Marijn komt dat ik daar naartoe moet?
Ja, want Marijn,
even benoemd hebben.
Marijn moet naar het voetballen toe. En die gaat dan,
ADO.
Ja, en die gaat dan zien dat ADO eraf gaat. Die gaat dan dinsdagavond gaat hij zien dat Excelsior gewoon weer uitstekend gaat spelen.
6-0 winnen.
6-0 winnen. En dan denkt hij, ik had dus in Monaco kunnen zitten dit weekend.
Ja.
Zit je
ja,
daar in Den Haag?
Dan kom ik niet meer terug hoor, dan bekijkt hij het maar. dan moet je dus eens gaan proberen te doen. Ik heb dus vanmorgen, zondagochtend, heb ik een reis en een hotel voor het Grand Prix weekend van Monaco geregeld. Ja, normaal doe je het 8 maanden van tevoren, want daarna is het niet meer te betalen. Nou. Ik vlieg dus naar Genua en dan neem ik het boemeltreintje naar Monaco. Want ja, Nice was geen vlucht meer te vinden. Kon je dinsdag terug of via Marseille of Parijs en dan het 17 uur wachten. En met godsgratie mag ik in een Airbnb in Menton slapen. Oh. Waar ik denk ook 4 dagen naar gezocht heb. Een kleine €250 per nacht, dus het mag wat kosten.
Precies. Nou, dan mag je daarop gaan voorbereiden. Spreken elkaar sowieso volgende week vanuit Monaco. Nadat je natuurlijk in plaats van het drankje, het hapje na afloop, gewoon keurig aan een kreeft zit. En die fles champagne meeneemt, toch?
Ik lust geen kreeft.
Oh, nou ja, dan neem je maar gewoon een hele luxe hamburger die waarschijnlijk met bladgoud belegd is voor 20, 30, 40, 50 euro.
Hebben ze er een gehakstaven in Monaco dan?
No, pas du tout, pas du tout. Ik spreek jou volgende week weer. In een gloednieuwe pitstop. Arjan Schouten, dank voor nu. En een goede terugreis weer vanuit Barcelona.
Yes.
Goal! Geen goal meer missen? Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!